is uw podcast over de jacht. De Overjacht Podcast. Hallo dag beste mensen en welkom bij een nieuwe aflevering van de Overjacht Podcast. Weer een nieuwe maand, de lente komt in het land, nieuwe gasten, we gaan er op vooruit. Ik wil eerst even gebruik maken om reclame te maken. Deze maand, 20 en 21 april, doen wij onze belevingsdagen in de winkel van Jachter en D-Auteur met heel wat standjes. Kom gerust af, vorig jaar hadden we heel veel volk, was dat heel leuk. Dus ik hoop jullie allemaal weer te zien. Vandaag gaan we verder met een nieuwe gast. Die gast is eigenlijk de woordvoerder van de Hubertusvereniging, dus die is gekend. Hè. Maar toch, zoals altijd, stel ik enkele korte vragen. Hoe heet je?
Goedemiddag trouwens en bedankt voor de uitnodiging. Mijn naam is Christophe Rutsaert.
Dag Christophe. In welk jaar ben je geboren?
Ik ben van de jaren 80. Ik ben geboren in het jaar 81.
Oké. Net de jaren 80.
Net de jaren 80, klopt.
Waar woon je?
Ik ben woonachtig in Aalteren. Dat ligt op de grens tussen Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen.
Ja. En wat doe je dan in het dagelijks leven? Ja.
Wel, ik denk... Je hebt het inderdaad al een beetje verraden. Ik ben communicatieverantwoordelijke bij Hubertusvereniging Vlaanderen. Dus ik mag eigenlijk ganse dagen praten, schrijven, discussiëren over de jacht.
Ja.
Soms zelfs meegaan op jacht. En dat werkt gerelateerd. Dus dat is een heel plezante job.
Oké. Ja, als je over praten gaat in de podcast, dan op het juiste adres natuurlijk.
Wat zeg je?
Als het gaat over praten, ben je in de podcast op het juiste adres.
Dat klopt.
Wat betekent de jacht voor u?
Ja, vrij veel. De jacht is voor mij een passie die met de paplepel werd ingegeven. Ik ga al mee uitjagen sinds ik 6 jaar ben. En jag al actief met het geweer vanaf mijn 18. Dus al bijna 25 jaar dat ik zelf actief jaag. Dus ik zit ook meer in het veld. Ik loop ook meer buiten in de bossen, in de velden, dan dat ik eigenlijk thuis zit. Dus jagen is voor mij echt wel heel belangrijk.
Ja. Vindt u de vrouw dat even leuk?
Maar niet altijd. Ik denk dat bij de meeste jagersvrouwen of partners, want er zijn ook veel vrouwen die jagen natuurlijk, is het zo dat het altijd wel een beetje een afweging is, een beetje schipperend tussen het thuis zijn of het bezig zijn in de jacht in het veld.
Ja.
Maar het lukt nog wel.
De kerk in het midden aan.
Heel belangrijk.
En waar jaag je dan vooral?
Ik jaag ook in Aalteren, dus ik heb het geluk om eigenlijk in mijn jachtgebied te wonen. Mm-hmm. En ik jaag uitsluitend in Aalteren. Ja, soms ook als ik word uitgenodigd hier en daar in Vlaanderen.
Ja.
Maar ik zeg wel bewust in Vlaanderen, want ik jaag niet in Wallonië.
Ja.
Al jaren niet meer. Ik had vroeger nog wel een aandeel in een jacht in Wallonië, waar ik op Batu beter ging jagen.
Ja.
Alleen staat de jacht waar ik momenteel jaag toe, om zowel op klein wild als op grof wild te jagen, dus aanzetjacht. Waardoor het eigenlijk ook niet echt nodig is om nog te gaan jagen in Wallonië.
Ja.
Plus, jagen is één aspect, maar ik steek ook heel veel tijd in mijn jachtveld zonder het geweer. Dus de tijd ontbreekt mij. Ik mag eigenlijk niet zeggen dat tijd mij ontbreekt, want er is wel tijd om te jagen in Wallonië. Alleen heb ik dan weer het probleem van de kerk in het midden te houden in het thuisfront. Dus dat is eigenlijk wel de belangrijkste reden waarom ik enkel en alleen in Vlaanderen jaag, om ook zeker vast thuis nog wel voldoende tijd aan mijn partner en mijn kinderen te kunnen geven.
Ja. Ik kan me inbeelden, je woont in de jacht. Dus je staat buiten en je zit in de jacht. Dus de verleiding is nog groter waarschijnlijk om heel vaak in het veld te zijn.
Goh. De verleiding is goed, maar ik doe dat ook. Hè. De middagpauzes, als ik van thuis aan het werken ben, mijn middagpauze, dat gebeurt regelmatig dat ik mijn boterhammen smeer en met mijn hond de wandeling maak in de jacht.
Ja.
En tijdens mijn middagpauze nog 1 of 2 of enkele voedertonnen ga vullen.
Ja.
Dus dat is echt een passie die mij nooit meer zal loslaten.
Ja, voilà. Ja, als al 25 jaar bezig is met het geweer, zou er al veel moeten gebeuren, moest dat ooit veranderen?
Het jagen zelf, ik dacht dat het een van mijn collega's was die het zei, jagen is eigenlijk een gewapende natuurwandeling.
Ja.
En dat is eigenlijk ook zo. Nu, ik loop meer buiten zonder mijn geweer dan met het geweer, maar het is eigenlijk de combinatie die wel belangrijk is. Hard werken in het veld, zorgen dat je resultaat boekt. En dan als je dan met het geweer gaat jagen, dat je dan ook wel de vruchten kan plukken van al het harde werk dat je in het veld hebt uitgewerkt.
Ja, oké. Okay. En heb je een favoriet type qua jacht?
Ja, aanzetjacht vind ik heel mooi. Omdat je dan in de hoog zit, toch een klein beetje verscholen zit van het wild. En dan zie je heel veel bewegen in jouw jachtgebied. En dan zie je van reewild tot hazen of fazanten of zelfs ganzen die langs jou komen vliegen of lopen. Een specht die op de boom naast jou eigenlijk aan het pikken is. En dus je ziet heel veel bewegen. Dus dat vind ik heel leuk aan die manieren van jagen. Anderzijds, ik heb ook een heidewachtel of een kleine Münsterlander als een voorstaande jachthond. En daar ben ik ook heel graag mee bezig. En steek ik ook heel veel tijd in om met mijn hond te gaan wandelen, ook in het veld te gaan wandelen. En als ik ga jagen, ja, dan is er niks zo plezant om te kunnen werken met jouw hond, die zowel voor het schot het wild zal aanduiden. Het is een voorstaande jachthond, die zal het wild gaan detecteren en gaan tonen, zeg maar. Tot na het schot, dat hij het geschoten, het gestrekte wild tot bij mij brengt.
Ja.
En daar heb ik ook wel een enorm grote voldoening van.
Ja, dat is wel. Dat is geweldig om te zien hoe dat die honden werken eigenlijk in dat
klopt,
veld.
Ja. Ja, ik zou niet meer zonder kunnen. Ik denk, ik jaag al jaren met een hond. En dat is ook wel het leuke eraan. Dat is een vriendschap, een bepaalde vriendschap die je opbouwt met jouw dier. Van het africhten tot en met het samen zijn. Je komt ook thuis bij ons binnen in huis. Ligt ook in de zetel, heeft ook zijn plaats daar. Dus die maakt ook wel een deel uit van het gezin. En om met jouw jachtvriend, zeg maar, en jouw hond te kunnen jagen, dat is iets, een passie. Ja. Een manier van jagen dat ik nooit meer op een andere manier zou willen doen. Het is echt heel leuk om met een hond te kunnen jagen. Nou, ik ben nu al gewoon met een voorstaande hond te jagen. Maar zelf als ik ga jagen op kraaien of op duiven, dan is hij ook telkens bij mij en gaat hij ook na het schot eigenlijk het wild gaan rapporteren. Dus ik gebruik hem echt wel voor de verschillende facetten in de jacht.
Ja. En hoe vang je dat dan op? In die zin, je gaat met de hond jagen en met geweer. Kun je focussen op beide? Of ligt die focus toch vooral op één van de beide?
Wel, het jagen met het geweer is noodzakelijk om bijvoorbeeld een duif of een kraai te kunnen schieten. En de hond die gaat dan nadien ofwel het gestrekte wild gaan apporteren of nog voordat we het wild gezien hebben, het gaan detecteren. Dus het is een combinatie.
Ja.
Het op stap gaan met de hond zonder geweer is dan eerder een wandeling met de hond. Als ik aan het werken ben in het veld, bijvoorbeeld om de voedertonnen te gaan vullen. Terwijl als ik met het geweer ga jagen, dan is mijn hond ook altijd bij mij. Hij is nu 3 jaar of iets ouder dan 3 jaar. Ik heb die ook volledig zelf afgericht. Dus daar heeft ook heel veel tijd in gekropen om een jachthond volledig af te richten. Maar we zijn op elkaar afgestemd. En hij weet perfect, als ik ergens zit, dat hij moet blijven zitten en pas mag vertrekken op bevel. Maar anderzijds heb ik ook heel veel aan mijn hond. De non-verbale communicatie. Mijn hond kan niet praten, natuurlijk. Maar ik kijk, als ik ga jagen, meer naar mijn hond dan dat ik rondom mij kijk. Omdat mijn hond mij wel toont, aan de hand van bepaalde signalen, de manier waarop hij kijkt, hoe hij plots stilstaat, dan toont hij mij van, er zit hier iets. Of ik zie iets in de verte. En meestal kan hij al vrij vroeg, in een vroeg stadium, bepaalde diersoorten detecteren die ik zelfs nog niet gezien heb. Dus het is de samenwerking tussen baasje en hond die het één zo belangrijk maakt, maar twee, ook zo plezant, zo leuk om die interactie te hebben met jouw hond.
Ja, oké, duidelijk. We kennen elkaar al een paar jaar eigenlijk. Ja. Ik ben ooit eens ingegaan op een van uw verzoeken naar jongjagers.
Ja, dat klopt.
Een jaar of 3 geleden, denk ik, of 4 geleden. En nu zit je hier als gast.
Dat is plezant.
Dat is wel leuk. We gaan het over een paar onderwerpen hebben, zoals altijd. Het zal vooral gaan over de toekomst van de jacht. Hoe dat jullie die zien, of hoe dat wij die zien in Vlaanderen, in België, Europa misschien zelfs.
Mm-hmm.
Maar hoe heb jij je jacht al meer dan 25 jaar? Hoe heb jij de jacht in die afgelopen decennia, dat mogen we al zeggen, het zijn decennia, te zien evolueren?
Ja. Wel, om te beginnen, als we het gaan hebben over de toekomst van de jacht, dan zijn de jonge jagers, wat je net op aanstuurde, heel belangrijk. En dat is ook de reden waarom ik heel veel inzet op die jonge jagers. Om die mensen een aantal zaken bij te brengen waar jagen om draait. Ja. Om een bepaalde visie, een bepaalde manier van jagen mee te geven. Om zeg maar als mentor op te treden, gezien dat ik toch al heel veel jaren ervaring heb in het jachtmilieu. Ik heb ook in de laatste decennia heel veel zien veranderen. Het eerste of het belangrijkste wat ik in mijn jachtrivier heb zien veranderen, dat zijn nieuwe wildsoorten die zich zijn komen aanbieden. Dan heb ik het meer bepaald over grofwild.
Ja.
Waar wij vroeger, ook als ik klein manneke was, grofwild, dat kenden wij niet. Wij hadden dat ook niet in onze jacht. Dat is ook maar de laatste 10 jaar dat we gezien hebben dat reewild, want wij hebben bij ons in Aalter geen everzwijnen natuurlijk, maar enkel reewild, dat hebben we enorm zien toenemen ook wel. Dus daar merk ik dat er een enorme evolutie is in de bejagenbare diersoorten. De manier van jagen is ook helemaal veranderd. Waar dat we meestal of toch vroeger focussen op kleinwildjacht,
ja,
is het nu een combinatie van zowel kleinwild als aanzetjacht op grofwild. Dus dat is eigenlijk het belangrijkste wat ik heb zien evolueren. Als we dan kijken naar de omgeving zelf, het landschap, de akkers, dan kom ik van de periode waar als klein manneke heel veel koeien op de weide sliepen buiten. Dat heb ik ook zien minderen, dat landbouwers de koeien meer binnenhielden of in de stallingen. En daarboven heb ik ook de gewassen die men inzaaide of planten ook zien veranderen. Waar dat we vroeger iets minder mais zagen, merk ik toch wel dat er daar een evolutie is naar meer mais dat wordt gezaaid door de landbouwers. Nu, landbouwers, want dat is ook een enorme evolutie die ik wel gezien heb bij ons in de jacht, die deden vroeger ook alleen maar aan landbouw. Maar ik ken ook heel veel landbouwers bij mij in de jacht. Heb daar heel goede contacten mee. En wij hebben ook heel veel samenwerkingen, waarbij de landbouwers ook de moeite doen op bepaalde percelen waar ze dan bijvoorbeeld mais zaaien, daar toch een bepaalde strook te laten om een wildakker in te zaaien.
Ja.
Of zelfs een landbouwer die een vrij nat stuk land heeft waar zijn opbrengst minder is, daar hebben wij een overeenkomst waar wij elk jaar, en dat is een kleine 7.000-8.000 vierkante meter, dus dat is bijna een hectare, mogen wij dat land integraal gebruiken om een wildakker in te zaaien. Als compensatie betalen wij de landbouwer daar natuurlijk ook wel voor.
Ja.
Voor de inkomstenverlies die hij leidt, omdat hij zijn gewassen daar niet kan plaatsen. Maar ik merk ook wel dat daar een enorme verandering is tussen de samenwerking tussen de jager en de landbouwer. Er wordt meer ingezet op habitatverbetering, op te zorgen dat je meer biodiversiteit hebt in jouw landschap. Dat is ook waar dat we met Hubertus Vereniging Vlaanderen jaar na jaar ook op inzetten, bij onder andere de groepsaankoop van die zaadmengsels. En we merken ook wel dat opbrengt, dat resultaat oplevert. Ik heb ook zo met een aantal imkers een samenwerking waarbij dat we in de buurt van de kasten, de bijenkasten van de imker, een combinatie doen van een zaadmengsel van Hubertus Vereniging Vlaanderen met een extra bloemenmengsel van de imker zelf. Omdat we toch allemaal aan dezelfde kar moeten trekken en zorgen dat er op het land, op de akkers, meer gedaan wordt om die biodiversiteit op te krikken. Meer zorgen voor die bloemen, die kruiden. En dat is wel belangrijk.
Ja.
Omdat, en dan wil ik toch heel even terugverwijzen naar de mais. Ja, als de mais geoogst wordt, dan blijft er niet zo heel veel meer liggen op die velden. Dat is een, bij manier van spreken, een kaal landschap waar weinig mogelijkheid is voor het wild om zich te gaan verschuilen. Waar ook weinig voedsel te vinden is. Dus ik vind het wel belangrijk dat we als jager niet enkel de focus leggen op het jagen, het aspect jagen of schieten, maar dat we veel meer inspanningen moeten leveren om ervoor te zorgen dat er ook veel wild is.
Ja.
En dat is, als je mij dan vraagt, wat is de laatste decennia enorm veranderd? De manier van jagen is veranderd, de perceptie is veranderd, de mindset. En die verandering is zeer positief, omdat ik ook wel merk, en dan voornamelijk ook bij die jonge jagers, dat men zich echt wil inspannen om meer te doen voor de natuur, om meer te zorgen voor natuurbehoudinspanningen die te goede komen aan de wildsoorten, zowel de bejaagbare als de niet-bejaagbare wildsoorten. En ik denk dat iedereen daar wel voordeel bij haalt.
Ja. Heb je al eens negatieve ervaringen gehad met jongjagers?
Negatief,
want ik denk soms staan mensen daar misschien een beetje wantrouwig tegenover, omdat ze niet weten wat ze kunnen verwachten, wie dat ze kunnen verwachten. We hebben het er hier juist voor de podcast ook even over gehad. Van ja, zijn die personen te vertrouwen?
Ja, vertrouwen, dat is iets dat je natuurlijk moet verdienen.
Mm-hmm.
Maar je moet ook de kans krijgen.
Ja.
Dat is ook de reden waarom ik mij toch wel hard inzet om jonge jagers alle kansen te geven. Omdat het in de jachtsector, het is een vrij gesloten sector.
Mm-hmm.
is het niet altijd gemakkelijk om mensen te leren kennen of zelfs om kansen te krijgen. En daarom vind ik het belangrijk om mensen ook kansen te geven om eens te komen jagen op duif, op kraai of zelfs op aanzetjacht. Ik heb ook recent een jonge jager een ree laten strekken bij ons op de jacht. Maar die mensen die bij mij, en ook bij jou, Diederik, elke jonge jager die bij mij is komen jagen, die stuurt mij nadien ook berichtjes. Iedereen, ik denk dat ik van iedereen al berichten ontvangen heb, van nogmaals bedankt voor de mogelijkheid, maar ook als je een keer iemand nodig hebt om te helpen, als je iets gaat inzaaien, of je hebt hulp nodig bij je voedertonnen, eender wat, of je wilt een bepaalde haag of heggen aanplanten, eender wat, bel mij, ik wil u met plezier helpen. Ja. En daar merk ik dat de jonge jagers zich echt wel willen inspannen. Niet alleen voor het jagen zelf, maar ook om te werken in het veld zelf. Om te zorgen dat die biodiversiteit wordt opgekrikt.
Ja. Oké. Okay. We hebben het gehad over heel veel veranderingen. Hè? Van de koeien tot de gewassen aanplanten, tot de mindset. Hoe komt dat die veranderingen er allemaal zijn geweest? Heb je daar een idee van? Of waarom denkt u dat die...
Wel, de verandering in de manier van landbouw voeren, ik ben geen landbouwexpert natuurlijk, maar dat heeft grotendeels denk ik te maken met de manier waarop dat, of welke dieren de landbouwer houdt, hoeveel dieren. Er worden ook heel veel zaken ingevoerd, veel gewassen die ingevoerd worden. We hebben bepaalde tegenkantingen van de anti-jacht. Die zorgt dat we toch ook wat alerter moeten zijn in de manier waarop dat we jagen. Ja. Maar wat dat heel belangrijk is, wat is er belangrijk om te weten dat heel veel mensen eigenlijk vrij neutraal of positief staan ten opzichte van de jacht. Ja. En het grootste of het belangrijkste wat we in de gaten moeten houden, dat is de sociale media ook, zoals bijvoorbeeld Facebook, waar mensen heel veel negativiteit gaan neerschrijven, gaan neerpennen, in vele gevallen vanuit een impulsieve reactie ook. En soms hebben we de perceptie, want heel veel mensen ook tegen de jacht zijn, omdat het altijd zo is dat een kleine minderheidsgroep het hardste roept op kanalen, op media zoals Facebook. Maar we hebben ook met Hubertus Vereniging Vlaanderen een onderzoek gevoerd naar het maatschappelijk draagvlak van de jacht. En daar blijkt dat, ik dacht dat het, ik weet niet de exacte of het exacte percentage weet niet, maar het was meer dan 70% van de bevragen was ofwel positief of neutraal ten opzichte van de jacht. Dus dat is belangrijk dat we weten dat de jacht wel geaccepteerd wordt, maar we moeten ook continu blijven inzetten op die natuurbehoudinspanning. We moeten continu inzetten om zaken te realiseren die te goede komen aan onze natuur. En dat is wat we soms wel eens vergeten.
Ja, oké, duidelijk. En we hebben het gehad over het verleden, over de veranderingen. Mm-hmm. Hoe ziet de toekomst? Binnen Vlaanderen, België, Europa zelfs?
Ja. Als het goed is, ga ik mij focussen op Vlaanderen, omdat ik daar toch net iets meer kennis van heb dan Europa. En de evolutie die we daar zien, en dat vind ik wel een goede evolutie, is dat we ook ondertussen al bijna 30 jaar geleden afgestapt zijn, of dat het verboden was om het voor het uitzetten van de wild bijvoorbeeld. En dat zie ik wel een enorm goede, positieve evolutie naar de manier waarop we jagen. We jagen op wild. En waar vroeger in vele gevallen nog werd gejaagd op uitgezette kiekjes, is dat een manier van jagen die eigenlijk door jagers zelf niet meer aanvaard wordt. Ik kom heel veel jagers tegen die daar een rabiate tegenstander zijn van het illegaal uitzetten van wild. En dat vind ik wel een heel goede evolutie, dat we echt respect willen hebben voor de natuur, respect voor dierenwelzijn ook. En dat we op een eerlijke, op een ethische manier eigenlijk aan jacht willen doen. En dat vind ik een heel belangrijke evolutie. Mede omdat we ook merken dat jagers, jonge jagers ook, daar bewust van zijn en ook bewust meer inspanningen willen leveren om het genot te hebben om echt wild te kunnen zien. Nogmaals, al dan niet bejaagbaar, maar het zien van wild, het zien van veel wild, als resultaat van al de inspanningen die je doet, dat is een enorm euforisch gevoel dat je hebt. Ja. En daar zie ik wel een heel mooie, heel goede evolutie in de manier waarop dat wij als jager kijken naar de sector zelf en de manier waarop we moeten jagen.
Ondanks wat dat Pano de mensen wou doen geloven.
Wat Pano betreft, vond ik eigenlijk een heel dankbare reportage. Het was een heel objectieve reportage, gebracht met feiten. Het is wat het is, het illegaal uitzetten van fazanten wordt nog altijd gedaan. Uh-huh. We moeten daar vanaf. En er zijn nog altijd een aantal jagers die, laat ons zeggen, zeer hardnekkig zijn uh-huh. en nog steeds willen blijven vasthouden aan een toch wel ouderwetse manier van jagen. En ik denk dat, wat Pano betreft, dat het ook bij veel jagers de ogen geopend heeft van... Ja. Het moet nu echt wel gedaan zijn ja. met die manier van jagen. En wat mij betreft als communicatieverantwoordelijke vond ik het eigenlijk een dankbaar medium om ook een hele grote groep van jagers te bereiken, om zich nogmaals attent te maken dat die manier van jagen echt niet door de beugel kan. Dat ja. is niet waar dat we voor staan, dat is niet de manier waarop we willen jagen. Dat heeft weinig met jachtethiek te maken. En het brengt de integriteit van de jacht in het gevaar, in het gedrang. Dat is iets wat zeker dankzij die reportage toch wel naar boven is gekomen.
Heb je daar veel reacties op gekregen?
Ja, eigenlijk wel. Heel veel positieve reacties. Ik heb de negatieve reacties, die kan ik op één hand tellen. Ja. Dat was er letterlijk één. Ja. Ik denk dat ik maar één negatieve reactie heb ontvangen. Voor de rest heel veel positieve reacties. Zowel van de voor- als tegenstanders van de jacht. Omdat het gebracht is op een heel eerlijke manier. Mm-hmm. Maar ik heb daar ook mijn visie, niet alleen als woordvoerder van Hubertusvereniging Vlaanderen, maar ook als voorzitter van een WBE die toch wel getroffen is ook mm-hmm. door het illegaal uitzetten van een van onze leden, heb ik onze visie kunnen toelichten. En onze visie is heel helder. Wij zijn daar tegen. We willen paal en perk stellen aan die illegale praktijken. En we gaan ook als wildbeheereenheid, als WBE, daar actief actie tegen voeren om leden die zich daaraan zondigen uit te sluiten en uit ons werkingsgebied. Ja. Dat is wat wij nu ook gedaan hebben. Wij hebben trouwens deze maand, onze algemene ledenvergadering gehad. En daar is ook de jachtgroep, zeg maar, of de persoon die fazanten had uitgezet, die is ook uitgesloten uit onze WBE. Met als gevolg dat hij zelf moet instaan voor een faunabeheerplan, moet zelf een jachtplan indienen. Hij heeft of kan geen gebruik meer maken of geen voordeel meer halen uit de voordelen van een WBE. Dus die moet nu zelf aan de slag, ja, zeg maar, om zijn plan te trekken. Ja. En dat is wel de boodschap die wij willen brengen. Het illegaal uitzetten is, het is niet alleen illegaal, maar het is niet ethisch en het strookt niet met de manier waarop dat we willen jagen.
Voilà. En dat is ook wat de toekomst zal... waar we in de toekomst aan zullen moeten evolueren.
Ja, daar ben ik van overtuigd. Maar ik vind het ook belangrijk om te blijven inzetten. Ook, hè. Ik merk ook wel dat, ook in mijn jachtgebied, dat de akkervogels er echt wel voordeel uit halen mm-hmm. door al die inspanningen die wij leveren. Maar ook door te praten met landbouwers, merk ik dat ook zij op een andere manier gaan werken, op een andere manier gaan maaien. Ik heb zo'n aantal landbouwers en die bellen mij van, Christophe, ik ga maaien. Kun je anders nog een keer langskomen met je hond om door het hoge gras te gaan? Mm-hmm. Of kan je iemand die met een warmtebeelddrone kan komen vliegen om te kijken of daar geen kitsen in het gras liggen, of daar geen hazen blijven liggen? Dus ze zijn meer bewust van het feit dat zij ook dieren kunnen doodmaaien en ze willen ook daar actief aan helpen. Ja. Nu heb ik het over maaien. Een ander voorbeeld van een landbouwer... plots stuurt hij mij een WhatsApp. Christophe, wat is dit? En dat was een scholekster. En die was aan het ploegen. En er was een scholekster rond zijn tractor aan het vliegen. En ik zei ook van, als die rond uw tractor blijft vliegen, is de kans groot dat die een nest wil beschermen. Uiteindelijk heeft die landbouwer dat nest gevonden. Heeft de moeite gedaan om rond het nest te ploegen. In het voorjaar, na de broedperiode, heb ik nog mooie foto's kunnen nemen van een nest met kuikens van scholekster. Die is kunnen opgroeien dankzij het feit dat de landbouwer de moeite gedaan heeft om daarnaast te ploegen. Dus ik merk wel dat de inspanningen die we leveren een enorm resultaat opleveren. Maar ook het praten met landbouwers, die ook te gaan sensibiliseren, ook actief helpt om die op een andere manier te laten kijken naar hun bedrijfsvoering en hoe ze moeten staan in het platteland zelf.
Ja. Dus het is eigenlijk niet enkel vanuit de jacht, maar ook van het boerenleven, vanuit alles dat samenwerkt, alles dat bezig is met de natuur en biotoopbeheer, die samenwerkingen in de toekomst versterken.
Klopt. Het is heel belangrijk om dat in alle tijden te blijven aanhouden.
Oké. Okay. Wat doet de AVV om de jacht in Vlaanderen ook te blijven garanderen? Naar de toekomst toe?
Vrij veel.
Veel waarschijnlijk.
Ja, heel veel eigenlijk.
Misschien een paar voorbeeldjes.
Een paar voorbeelden. Ja, we hebben natuurlijk ook wel vanuit ons kenniscentrum voeren wij ook wetenschappelijk onderbouwde studies om het belang van jacht te kunnen aantonen. Mm-hmm. Een voorbeeld daarvan, dan heb ik het op de patrijs. En wat wij ook wel merken, is dat de patrijs is een akkervogel die op de rode lijst staat. Een paraplu-soort trouwens voor andere akkervogels. Maar we merken dat daar ook van de tegenstanders van de jacht ook wel vrij negatief wordt over gedaan. De patrijs staat op de rode lijst en daarom zou de jacht moeten verboden worden op die diersoorten. Maar wat we ook wel merken uit onderzoek, is dat dankzij het feit dat jagers heel veel inspanningen leveren voor die akkervogels, dat dat net die akkervogels ten goede komt. Hm. Als we kijken naar andere landen, zoals Nederland, Luxemburg, waar jacht op patrijs verboden is, dan merk je dat de patrijs het eigenlijk minder goed doet in gebieden waar er niet meer mag gejaagd worden. En dat is misschien contradictorisch, omdat we enerzijds heel veel inspanningen leveren voor een bepaalde diersoort alle kansen te geven, maar we gaan er tegelijkertijd op jagen. Maar het is net dankzij al die inspanningen dat die dieren ook wel alle kansen krijgen die ze verdienen.
Ja.
En daar hebben we ook wel gemerkt dat van een aantal tegenstanders van de jacht ook wel vragen werden gesteld om een verbod in te lassen op de jacht op patrijs. En dankzij dat wetenschappelijk onderbouwd studiewerk van Hubertusvereniging Vlaanderen konden wij ook wel aantonen dat net die inspanningen van jagers heel belangrijk zijn. En dat is een van de belangrijke zaken die we als Hubertusvereniging Vlaanderen hebben kunnen realiseren, dat de jacht op de patrijs behouden blijft. Uiteraard wel belangrijk om te blijven werken in het veld, dat die dieren ook alle kansen blijven krijgen natuurlijk. Ja. En zo zijn er nog heel veel andere zaken waar we met Hubertusvereniging Vlaanderen aan werken om ervoor te zorgen dat de jacht kan blijven bestaan in onze contrée.
Ja. Een van de dingen dat jullie laatst hebben op de markt gebracht, laten we zeggen, is ook een app.
Mm-hmm.
Kun je daar wat meer over vertellen?
Ja. Wel, de app die we gereleased hebben, dat is de HVV Jacht Info app. En het belangrijkste waarom dat we die app gemaakt hebben, zeg maar, is om nog dichter te staan bij de jager. De jager te kunnen informeren over nieuwigheden in de jachtsector. Als het gaat over bepaalde inspanningen die we kunnen of moeten leveren in het veld, maar ook de openingstijden. Al de bejaagbare wildsoorten die hebben openingstijden, die staan daar ook op, samen met de middelen, de toegestane middelen van de dieren die je wil bejagen of bestrijden. Want er zijn verschillende vormen van jacht. Je hebt de gewone jacht, de bijzondere jacht of de bestrijding. En soms mag je bepaalde zaken bij een diersoort wel of niet, naar gelang welke vorm van jacht dat je wilt toepassen. En daar staat in de app heel mooi uitgelegd wat dat je wel of wat dat je niet mag doen. Om een concreet voorbeeld te geven van wat dat je wel kan doen. Als we kijken naar... ik moet nadenken. Ik dacht voor de carousel van de duif, om dat als voorbeeld te nemen, dacht ik. Ik weet nu zelf niet van buiten kijken.
voor de gewone
jacht.
Erbij.
Ja, kan de app erbij pakken. Kan het voor de gewone jacht niet, maar mag het dan wel voor de bijzondere jacht of de bestrijding. En dat zijn zaken, als je twijfelt, dat je inderdaad... Oké, ik twijfel zelf. Ik zou de app moeten kunnen openen nu en zelf kijken van... Wat mag ik de duivencarousel gebruiken, bijvoorbeeld op de gewone jacht, de bijzondere jacht of de bestrijding. Dus dat is heel belangrijk, dat we die informatie op een heel toegankelijke manier bij de jager kunnen brengen. Anderzijds, als we dan aanzetten op grofwild, weten we dat we mogen aanzetten van 1 uur voor zonsopgang tot 1 uur na zonsondergang. En daar kan je in de app heel gemakkelijk zien, bij het openen van de app, op elke dag wanneer de zon opkomt, wanneer de zon ondergaat, opdat je jouw planning heel gemakkelijk kan maken als je wil gaan jagen. Plus in de app worden ook nog push-notificaties verstuurd om op de hoogte te blijven van al het laatste actuele nieuws binnen de jachtsector. Dus dat zijn de op dit moment belangrijkste zaken die in de app zichtbaar zijn. Daarnaast kan je ook al het laatste nieuws dat wij op onze website plaatsen ook terugvinden in die app. Onze contactgegevens en dergelijke meer. Maar we zijn ook, as we speak, bezig om die app te gaan optimaliseren, te gaan verbeteren. En dat is wel de bedoeling om die app continu bij te sturen, bij te werken, omdat dit in alle tijden een meerwaarde is voor de jager in Vlaanderen.
Ja, als ik me niet vergis, stond er ook de jacht, wat er is uitgekleurd en wat niet. dat je dat ook gemakkelijk kunt terugvinden.
Ja, dat klopt. Hè. Je kan ook de jachtplannen heel gemakkelijk bekijken als je de app downloadt. Je kan via de podcast of als je het plaatst op jouw website, kan je de URL van de Google Play Store of de Android Store, of de... het is de App Store, geloof ik, hè, voor iOS. De App Store kan je erbij plaatsen. En daar is het inderdaad zo dat je op de jachtplannen, daar heb je knopje jachtplannen, en dan kan je zien waar je je bevindt in het jachtveld. En dan zie je ook of het effectief uit- of ingekleurd is. Dus wel heel makkelijk als je ergens bent uitgenodigd, je moet ergens aanzitten, of je moet ergens wandelen, als je voor de voet jaagt, dat je kan zien, mag ik hier jagen of niet, moest je twijfelen.
Voilà. Ik denk dat dat een mooie samenvatting al is en al heel veel informatie dat we hebben meegekregen. We gaan over naar het volgende onderdeeltje en dat is de jachtverhaal. Mm-hmm. Heb jij voor ons een leuke jachtherinnering?
Oh, wat leuk. Het is een grappige jachtherinnering eigenlijk. Ik ben een aantal jaren geleden, en als ik zeg een aantal jaren geleden, dan denk ik dat het ondertussen al zeker 15 jaar geleden moet zijn, ben ik tijdens de jacht eens in een beerput gevallen. Dus als je zegt, heb je een leuke jachtherinnering?
Minder op dat moment waarschijnlijk.
Op dat moment was het minder plezant, maar we waren... ik dacht dat het op een vosjacht was. En we waren een klein bosje aan het uitjagen. En daarnaast stond een landbouwbedrijf. En daarachter dat bedrijf, achter die stal, was er een grote beerput. Maar je kon dat heel moeilijk zien, want het had ook wat gevrozen. Er lag wel wat sneeuw op die beerput die bevrozen was. En ik dacht van, oké. Dat is een mooi landschap, ik kan hier overstappen. Maar dat was een beerput. Dus ik ben daar helemaal ingevallen. Eigenlijk kopje onder zelfs. Dus dat was minder plezant. En ze hebben mij dan uit die beerput moeten trekken.
Dat kan slecht aflopen, zoiets.
Het kan slecht aflopen. Nu, ik had geluk. Ik had geen schrammetje, ik had niks. Juist mijn ego was misschien een heel klein beetje gekrenkt. Maar ze hebben mij er dus uitgehaald. Moest ik echt wel gekwetst geweest zijn, zou ik waarschijnlijk net iets meer hulp gekregen hebben. Maar op dat moment... Dan kon ik wel zelf mijn plan trekken. Dat was het mijn kleren uitdoen en in mijn onderbroek, in de auto. En zo naar huis rijden om een douche te gaan nemen.
Ja. Heb je voor ons ook een favoriet recept? Of welk stuk wildbraad eet jij liefst?
Wat mijn meest favoriete wildbraad is hazerug. Dat is een recept dat ik van mijn moeder gekregen heb. Dat wij ook traditioneel jaarlijks eten als kerstmenu.
Ja.
Dat is een heerlijke... hazerug, die klaargemaakt wordt met een gestoofde appel met van die relletjes erop, kroketje en een heel lekkere mosterdsaus.
Ja.
Dus ik krijg het water al in de mond als ik aan denk.
En de feesten, het is wel zomer bijna, maar kom, een beetje terugblikken naar de feesten.
Ja, zeker, klopt.
Oké, bedankt Christophe dat jij mijn gast zou zijn in deze aflevering.
Heel graag gedaan, bedankt voor de uitnodiging nog eens.
Graag gedaan. Ik eindig met twee vragen. Mm-hmm. Eén, heb jij nog een vraag voor mij?
Ja. Hoe ben jij eigenlijk in de jacht terechtgekomen?
Hoe ben ik in de jacht terechtgekomen? Eigenlijk via vrienden, kennissen ben ik in aanraking gekomen met de jacht. Mm-hmm. En daar meer over te weten gekomen telkens dat ik ze zag. En ik hoor dan de verhalen. En dan wil ik er toch zelf meer over weten. Ik ben zelf nog maar... Ik ga nu mijn vierde jachtverlof halen, dus ik ben uiteindelijk nog altijd niet zo lang in de jacht. Daarvoor heb ik ook nooit iets te maken gehad met de jacht. Maar door die verhalen te horen en die ervaringen te horen, en ben je zelf getriggerd en benieuwd om dat ook mee te gaan maken. Ja. En dan doe je examen en dan begint het verhaal. Ja. En dan kom je op plaatsen zoals waar je wordt uitgenodigd als jongjager. En dan start het en dan maak je ook heel veel mee.
Ja. Nu, ik had ook op Facebook gezien dat je op zoek was naar een persoon die je nog kon interviewen voor jouw podcast.
Ja.
Misschien dat je zelf moet geïnterviewd worden op jouw eigen podcast.
Ja, wie weet. Ja, dat is nog een goeie. Ik zal mijn vernoot eens vragen daarvoor.
Ja, ik denk dat je zelf ook wel een leuk verhaal hebt.
Jazeker. Oké, en dan de laatste vraag. Heb je nog iets dat je wilt zeggen aan de gasten?
Het allerbelangrijkste, als we het veld ingaan, zorg dat je veel inspanningen levert voor de natuur. Geniet ervan. Maar ook een heel belangrijk iets, en dan wil ik het toch wel heel even terug verwijzen naar Facebook. Bij momenten een beetje de grote beerput waar iedereen zijn gal spuwt. Laat ons zeker via die kanalen het altijd beleefd en proper houden. Ja. En respectvol omgaan met elkaar. En zeker ook met tegenstanders van de jacht. Ik denk dat iedereen zijn eigen visie heeft, zijn eigen mening, en dan moeten we ten alle tijde respecteren. En laat ons met respect omgaan met elkaar. Laat ons discussies voeren op basis van feiten, van objectieve gegevens. En soms misschien die persoonlijke vooroordelen even laten varen. En daar kunnen we al heel veel positieve zaken uithalen.
Voilà, met deze wijze woorden sluiten wij af. Ik wil iedereen bedanken om te luisteren tot op het einde van de podcast. Wil je nog iets kwijt, dat kan altijd op de website jachter.eu onder het tabblad Overjacht Podcast. Of je kunt ook altijd mailen naar info@jachter.eu. En daarnaast, ja, houd uw agenda vrij op 20 en 21 april voor onze belevingsdagen. En we hopen u dan te zien. Tot dan. Dag.
Bedankt voor het luisteren naar onze podcast. Voor meer informatie kunt u terecht op jachter.eu onder het tabblad Overjacht Podcast. Abonneer u op onze podcast en geef ons 5 sterren om op de hoogte te blijven van alle afleveringen. Tot de volgende!